Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingt, zingt een nieuw gezang voor de Heere, zingt aarde, zing die God ter ere, loofs Heere naam met hart en mond. En wat er verder volgt uit Psalm 96, het eerste en het negende vers. En als we dat gezongen hebben, lezen we ook de wet van God. En in aansluiting daarop zingen we het zesde vers. Dus eerst Psalm 96, vers 1 en 9, naar de lezing van Gods wet, vers 6. Dan willen we nu luisteren naar de goede wet van God, waar de Heere tegen ons zegt: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren het huis van uw naaste, en gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. En de Heer Jezus die heeft het ook samengevat met een hoofdsom toen hij ons leerde: gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We willen de Heere gaan vragen u om zijn zegen over deze dienst. Uw eigen predikant hoopt vanmiddag de voorbeden te doen. Laten we bidden. Heere, grote en machtige, heerlijke God. U bent het die op deze ochtend ons hier samenbrengt. En die uw woord laat opengaan en die spreekt. O Heere, geef ons dan een geopend hart om uw stem te horen. Ja, wees zelf in ons midden, zoals u dat beloofd hebt. Wij hebben toch ervan mogen zingen dat u de God bent die heel deze wereld zal regeren. En dat het hele mensdom uw waarheid zal eren. Het is voor u niet genoeg om maar aan 3 of 4 geslachten barmhartig te zijn. Maar we hebben het al mogen horen dat u uw barmhartigheid bewijst aan 1000 van degenen die u lief hebben. O Heere, wat bent u een rijke God. waar u over uw oordeel spreekt over 3 of 4 geslachten. Spreekt u over uw genade in de woorden van duizenden. Laat toch niemand van ons klein denken van wie u bent. En vergeef ons dat, Heere, dat wij zo gering van u denken. O, wees ons genadig dat wij zulke slechte gedachten van u soms hebben. Dat wij u niet de eer geven die u waard bent. Maar laat uw naam groot mogen zijn, ook in ons midden. Heere, wij bidden u of u zo uw zegen over deze dienst wil geven. Maar ook overal waar uw gemeente bijeenkomt, over het hele rond van deze wereld. Overal waar uw naam in waarheid aangeroepen wordt, geef daar uw zegen. In al die verschillende culturen, talen, gewoonten en gebruiken, werk met uw geest. Ja, zoek hen op die nog niet bereikt zijn. Ver weg, maar ook hier dichtbij. Ook in de plaats waarin wij wonen, wilt u ook hier voortgaan met uw werk en mensen naar u toe trekken. We bidden u in het bijzonder voor uw kerk waar ze vervolgd wordt. Laat zien dat u de macht hebt om uw gemeente in stand te houden. Ja, wij danken u dat we juist mogen horen hoe op tal van plekken uw gemeente tegen alle vervolgingen in blijft groeien. Maar tegelijkertijd weten we ook hoe zwaar het voor mensen is. Hoeveel het kost om familieleden kwijt te zijn of niet te weten waar ze zijn. Help mensen om standvastig te zijn. In gevangenissen, onder grote druk. Wees met gezinnen die familieleden verloren hebben. Of in knagende onzekerheid zitten waar ze zijn, verdwenen, spoorloos. Misschien in gevangenissen, misschien gemarteld, misschien gedood. Heere, ontferm u zich over hen. En laat juist daar, waar de haat tegen u het grootste is, de kracht van uw liefde sterker blijken te zijn. Zodat zij die nu nog uw kerk vervolgen, ingewonden mogen worden voor de grote zaligmaker Jezus Christus. Want u hebt het toch zelf gezegd, dat u de einde van de aarde zult opzoeken. En dat ze zullen komen bij u. Heere, houd ook uw kerk in ons land vast. Op een hele andere manier wordt er enorm aan ons getrokken om de dienst aan u te verlaten, om mee te gaan in een leven dat alleen maar gericht is op hier en nu. Misschien nog een vaag besef van iets hogers. Maar verder opgaan in de dingen die voorbij gaan. Heere, leer ons om te zoeken wat boven is. De dingen van de hemel waar Christus is. Want dat is blijvend. We vragen u ook of u daarom ook al onze zonden wil vergeven. En ons wil leiden door uw Heilige Geest. Zodat wij u mogen liefhebben en meer mogen liefhebben. Mogen gaan verstaan wie u bent. Geef zo uw zegen. Tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Laten we met elkaar het woord van God openen. En dat doen wij in Jesaja 49. Het is vandaag de eerste zondag van de adventstijd. We willen ook een gedeelte lezen wat gaat over de komst van de Heer Jezus. Uit Jesaja 49, waar het gaat over het licht voor de heidenen. Jesaja hoofdstuk 49, daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 13. Daar horen wij Gods woord als volgt. Luister naar mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht. Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die zich mij van de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere en mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tegen de verachte ziel, tegen hem van wie het volk een afschuw heeft, tegen de knecht van heersers. Koningen zullen het zien en opstaan. Vorsten, ze zullen zich voor u neerbuigen, omwille van de Heere die getrouw is. De heilige van Israël die u verkozen heeft. Zo zegt de Heere. In de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen. En u geven tot een verbond voor het volk om de aarde weer op te richten. Om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen. Om tegen de gevangenen te zeggen, ga uit. Tegen hen die in de duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden. Op alle kale hoogten zullen weidegronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken. Want hun ontfermer zal hen leiden. En hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Zie anderen uit het noorden en uit het westen. En weer anderen uit het land Sinim. Juich hemel en verheug u aarde. Bergen breek uit in gejuich. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. We willen ook nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament lezen en dat doen wij uit Romeinen 11. Romeinen 11 vanaf vers 25 lezen wij het onderwijs van de apostel Paulus, waar hij als de mond van God tegen ons zegt in Romeinen 11 vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals er geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen. Wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. De schriftlezing was dus uit twee gedeelten. De tekst is in het bijzonder uit Jesaja 49 vers 6. Waar het over de Heer Jezus gaat, die het heil zal zijn tot aan het einde van de aarde. Verlossing tot aan het einde van de aarde. Dat is het thema boven de preek. En we letten eigenlijk op de drie stukken van deze tekst. Als eerste waar de Heere zegt, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn. Dan letten we op het tweede stukje, om op te richten de stammen van Jacob en hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. En dan als derde, de slotstuk van deze tekst, ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. En om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. We willen nu eerst nog met elkaar gaan zingen. Dat doen wij vanuit Psalm 67. Een psalm die er ook heel rijk van zingt hoe de volken de Heere zullen loven. Het is een psalm die wel de zendingspsalm wordt genoemd. Omdat in deze psalm de vensters echt heel wijd open gaan naar de hele wereld. Er is mij gevraagd nog even uw aandacht te vragen voor de dienst vanmiddag. Het is de derde dienst in het teken van Leer mij leven. De collecten die in deze dienst gehouden worden zijn voor de volgende doelen. Als eerste is de collecte voor Syris. De bescherming van het ongeboren kind. Tweede collecte voor de kerkrentmeesters. De uitgangscollecte voor het kerkgebouw. Laten we dan zingen nu Psalm 67, vers 1 en 3. Gemeente, gisteravond gooide ik mijn tank nog even vol bij het benzinestation. Je wilt natuurlijk niet op zondag hoeven te tanken als je een wat langere rit moet maken. Toen kwam ik een gemeentelid daar tegen, die stond voor mij. En die zei, dominee, u moet even in deze auto kijken. Hij is automonteur. En hij had een auto, je kon dan van de buitenkant zien dat het een hele luxe was. Maar van binnen was het helemaal overweldigend. Het was van een automerk dat ik niet eens kende. Zo'n bijzondere auto. En van binnen van alle luxe en gemakken voorzien. Alles wat maar kon bewegen in die auto ging automatisch voor en achter. De stoelen kun je instellen. Ieder zijn eigen verwarming instellen. Achterin meekijken hoe hard de auto rijdt. Je eigen radio en computer ingebouwd. Onvoorstelbaar. Alles van binnen bekleed met luxe notenhout. Zoiets had ik nog nooit gezien. Zo luxe van binnen. Het was natuurlijk voor hem als automonteur genoegen om zo'n auto terug te brengen naar een klant. Je moest ergens naar het zuiden van het land toe, naar een kasteelheer, zei hij. Want ja, een kasteelheer die veel geld heeft, die wil een auto hebben die past bij zijn stand. Het zou voor zo'n man veel te min zijn om in die Opel Astra te rijden waar ik mee rijd uit 1997. Dat zou beneden zijn stand zijn, beneden zijn waarde. Daar past alleen maar het beste van het beste bij en het duurste van het duurste. Nou kunnen mensen zich wel eens vergissen in hun stand. Maar als er één is voor wie toch geldt, dat alleen maar het grootste voor hem goed genoeg is, dan is het toch de Heere. Wat dacht u, dat we een God hebben die wat zuinigjes is? We hebben het al gehoord in de 10 geboden. Hoe de Heere zegt, ik zal barmhartigheid doen aan duizenden van degenen die mij lief hebben. Daar klinkt toch al iets in door. Het is veel te min voor de Heere, veel te gering voor God om maar voor 3 of 4 of 5 mensen barmhartigheid te bewijzen. Dat zou toch veel te klein voor God zijn. De Heere is zo groot. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die de sterren in het heelal zijn plek heeft gegeven en de zonnestelsels gemaakt heeft en alles zijn baan heeft gegeven, zou dat een kleine God zijn die karige dingen doet? En zo spreekt Jesaja als de mond van God in hoofdstuk 6 over de grootsheid van de Heere. Het is te gering. Zo lezen we in vers 6. Het zou veel te klein zijn voor God om maar kleine dingen te doen. Waarover gaat het hier? Jesaja 49 dat wij gelezen hebben, dat is als het ware een gesprek tussen God de Vader en zijn Zoon. Een heel bijzondere profetie. Een profetie opgeschreven als een gesprek tussen de hemelse heerlijke God en Vader en zijn knecht, de Messias, die komen zal. En wij krijgen een beeld van wie die Messias zal zijn. Wie zal die verlosser zijn en hoe zal die zijn? En dan zegt de Heer, het is voor mij te gering dat dat een kleine verlosser zal zijn. Ja, God spreekt zelf zijn Zoon aan. En hij zegt zelf, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om alleen maar op te richten de stammen van Jacob. Het zou veel te klein zijn voor God om alleen maar een verlosser te geven voor Israël. Dat zou veel te gering zijn voor de Heere. Gemeente, wat is er een ruimte bij God. Een oneindige ruimte bij de Heer. En dat is toch vanwege wie God zelf is. Hij is toch geen kleine God. Hij doet niet naar menselijke maat. Hij doet niet naar wat wij zouden kunnen voorstellen of wat wij kunnen denken. Hij is die grote, rijke heerlijke God. En daarom is het veel te gering voor God om maar een klein verlossingswerk te doen. Alleen voor Israël, voor een paar duizend mensen of een paar tienduizenden mensen of misschien een paar miljoen mensen. Dat is nog te klein voor God, omdat de Heer in zichzelf zo groot is. Hij zegt het toch tegen Mozes. Heere, Heere, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Groot. Laten wij dat toch beseffen. Als wij over de Heere denken dat wij met een grote God te doen hebben. Denk niet klein van God. Verwacht niet weinig van de Heere. Inderdaad, dat was het wat Israël van God verwachtte. En ook, ja, we hebben het niet gelezen in vers 14 klinkt dat alweer door. Dat Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Wat denken wij toch klein van God. Maar de Heere zegt, het zou te gering zijn. Veel te gering. Gemeente, in het vaderhart van God, daar is zoveel ruimte in. Dat daar plaats in is, niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. Laten wij dat zien. God verzekert ons hoeveel ruimte er in zijn hart is. Ook voor u, ook voor jou. In ons hart is misschien plaats voor 10 mensen, voor 3 mensen. We kunnen misschien voor 2 mensen echt zorg dragen en houdt het wel op. Dan zeggen we, ja, ik kan er echt niet meer bij hebben. Het zit gewoon vol. Maar de Heere is zoveel rijker en zoveel groter. En hij zegt het tegen zijn eigen zoon Jezus Christus. Als hij Jezus naar de aarde toe zendt. Mijn zoon, het is voor mij veel te gering dat u alleen maar een verlosser zou zijn. Voor de stammen van Jacob, dat u alleen maar voor mij een knecht zou zijn. Voor Israël, om die terug te brengen. Ik heb u gegeven tot een licht voor de volken. En om mijn heil te zijn tot de einden van de aarde. Dat is vanwege het vaderhart van God dat zo ruim is. Dat is ook omdat de Vader al ziet van tevoren wat zijn Zoon Jezus Christus op aarde zal doen. Hij weet hoe zijn Zoon straks zal sterven aan het kruis. Hij weet wat de Heere zal doen, welk offer hij zal brengen. Dat werk van Christus, dat is zo groot. Dat offer aan het kruis, dat is zo rijk. Dat kostbare bloed dat Jezus daar laat vloeien. Het leven van de Zoon van God. Dat is zo vol. Dat is een offer dat zo volmaakt is. Dat God niet tegen zijn Zoon kan zeggen. Je zult dat offer moeten brengen. Voor een klein select gezelschap. Dat ik op het oog heb. Nee. Jezus Christus mag het weten als hij naar deze wereld gaat. Dat hij zal lijden en zal sterven. Voor velen, voor duizenden, voor miljoenen. Dat offer is zo groot, het is zo rijk. En daarom kunnen wij ook zeggen, zoals de apostel Paulus het zegt in 2 Korinthe 5. Als gezanten van Christus begen wij bidden u, laat u met God verzoenen. Dat kunnen we met een gerust hart tegen een ieder van u zeggen. Laat u met God verzoenen. Ik weet van niemand van u, uw verleden, uw afkomst, wat u hebt meegemaakt, waar u vandaan komt. Of wat u in uw leven allemaal niet gedaan hebt. Maar ik kan met een gerust hart tegen jou zeggen, tegen u zeggen, laat u met God verzoenen. Want er is genade van God genoeg. Ik mag weten van de uitverkiezing van de Heere. Maar ik weet dat die verkiezing zo ruim is. Dat ik mijn gerust hart tegen een ieder van u kan zeggen. Kom maar naar God en u zult niet afgewezen worden. Want de Heere zelf zegt het zou voor God te gering zijn. Om maar een klein aantal mensen zalig te maken. Gemeente, is dit niet ontzettend bemoedigend? Er zijn misschien inderdaad mensen in ons midden die worstelen met de uitverkiezing. Die denken, ja, hoe kan dat? Zou er voor mij een plek zijn bij God als ik nu eens niet uitverkoren zou zijn? Weg met zulke gedachten. De Heer die verzekert hier zijn zoon ervan dat zijn verkiezing zo rijk is, dat het niet alleen voor Israël en voor Jacob is, maar om een heil te zijn tot aan het einde van deze wereld. Wat bemoedigend is het. En een ander worstelt misschien met zijn eigen zonde. En iedere keer zo teleurgesteld in jezelf. Je valt jezelf eigenlijk alleen maar tegen. Zie dan die God die tegen zijn zoon zegt, het is voor mij veel te gering dat u maar voor een klein clubje een zaligmaker zou zijn. Worden wij ook niet beschaamd, gemeend in deze woorden? Dat wij zo klein denken van God. Wij onderschatten het evangelie. Wij geringschatten het werk van God zo makkelijk. Wij schatten de persoon van Christus niet op de juiste waarde. Maar God de Vader weet wat de waarde is van zijn zoon. En hij zegt, die waarde van u is zo groot. Dat zou veel te klein zijn dat u alleen maar een zaligmaker bent voor het volk Israël. De einde van de wereld. Ook de mensen die nu nog moslim zijn. Ook die landen. Ook de landen die nu nog in heidendom leven. Laten wij nooit te klein denken van de Heere. Hij is zo groot. En tegelijkertijd, de Heer Jezus was niet te groot om de minste te worden onder de mensen. Het was voor de Heer Jezus niet te min om zichzelf te vernietigen en veracht te worden en vernederd en aan het kruis te gaan. Het was voor hem niet te laag om met moordenaars gerekend te worden en tussen twee doodslagen in te hangen aan het kruis. Het was voor de zoon niet te weinig om de knecht te zijn. Hij wilde zo diep afdalen. Hij die zo groot is, wilde zo klein worden. Laten wij daar de grote waarde van zien. Acht dat niet klein. Er ligt zo'n rijkdom in Jezus Christus. En iedere keer als het weer naar kerst toe gaat, dan mag dat toch klinken en dan mogen we daaraan gedenken. Ja, iedere zondag verkondigt ons de rijkdommen van Gods genade. Dat is het eerste. Het tweede stukje van de tekst waar we bij stil willen staan, vertelt dan, ja, wat zou voor God dan te gering zijn? Maar daar moeten we niet overheen lezen, alsof het niks is. De Heere zegt niet van, ik ga niet de stammen van Jacob oprichten, maar de heidenen. Nee, hij gaat ook het volk van de Joden oprichten, dat als allereerste. Dat is toch het eerste waarvoor Jezus Christus teruggekomen is op deze wereld. God heeft een bijzonder oog voor dat verbondsvolk van hem. Het volk uit Abraham gesproten. Dat volk dat ontstaan is uit die 12 zonen van Jacob. En dat daarom ook hier de stammen van Jacob genoemd wordt. In de tijd dat Jesaja zijn profetieën schrijft, is dit volk in ballingschap. Ver, ver weg. Helemaal in dat Babel. Weggevoerd. Jeruzalem in puin. Alles verwoest. De tempel is er niet meer. Platgebrand. Tienduizenden, honderdduizenden doden zijn er gevallen. En wat overgebleven is, een volk verstrooid. Maar de Heere die zegt, troost, troost mijn volk. En spreek naar het hart van Jeruzalem. God zal zijn volk oprichten. God heeft een bijzonder oog voor zijn Israël. Ook al zitten ze nu ver weg in Babel. God heeft hen daar bewaard, zijn volk bij elkaar gehouden. Al is het nog maar een restje van wat het geweest is. God is ze niet vergeten. Dan zegt de Heer, en ik zal die stammen van Jacob weer op gaan richten. En degene die van Israël gespaard werden, die door al die ontberingen heen gekomen zijn en nu nog in Babel zitten, ik zal ze terugbrengen, dat zal ik doen. In de kanttekeningen van de Statenvertaling lezen we over die bewaarden in Israël, diegene die God gespaard heeft. En dat staat daar zo mooi omschreven, dat is, die bewaarden, dat zijn degenen die ik tot nog toe met grote zorg en naastigheid bewaard heb. Als zijnde mijn erfdeel, ja de oogappel van mijn oog. Ook daarin zien wij de grootheid van Gods liefde. Israël had zo zwaar tegen God gezondigd, de afgoden gediend. En toch met grote liefde en zorg heeft God ervoor gezorgd dat zijn volk niet helemaal uitgeroeid werd. Maar dat er nog een rest bewaard werd in Babel. En God vergeet ze niet. En God is niet vergeten. God heeft ze teruggebracht uit Babel, weer terug naar Jeruzalem. En dan moeten wij niet loszien van de komst van de Heer Jezus. En ook niet loszien van het werk van de Heer Jezus. Toen Israël daar terugging, toen gingen Nehemia en Zerubabel en Ezra, dat waren de voormannen. Maar ook daarachter zien wij het werk van Jezus Christus al. God zelf zegt het hier tegen de Messias. Het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn. Dus Jezus Christus is de knecht die de stammen van Jacob opgericht heeft en hen die van Israël gespaard werden weer teruggebracht hebben. Op een onzichtbare wijze is Jezus al voorgegaan om de mens uit het beloofde land terug te brengen. En Jezus is toch juist gekomen in het land van de Joden als een Jood. Als de Israëliet, zo lezen wij dat ook trouwens in dit hoofdstuk. In vers 3, hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht. En Jezus, dat is het Israël in wie ik mij zal verheerlijken. Hij stelt zichzelf helemaal op één lijn met het volk Israël. Zo is Jezus gekomen in de volheid van de tijd om het volk van de Joden op te zoeken. Om daar de liefde van God bekend te maken. Want Israël is Gods oogappel. En God die belooft het hier aan zijn eigen zoon in Jesaja 49 vers 6. Mijn zoon, ik zal u gebruiken om de zaligmaker te zijn voor dit volk. Dit volk van de Joden. En uit het Joodse volk heeft God 12 discipelen gekozen. Als een beeld voor het nieuwe volk, de nieuwe 12 stammen uit het Joodse volk, die de Heere zullen gaan dienen. En we lezen dat toch ook in de Bijbel. Aan de ene kant lezen wij hoe velen Christus verworpen hebben. Aan de andere kant lezen wij ook in het boek Handelingen en in de Evangelie over duizenden Joden die de Heere gediend hebben, de eerste grote gemeente met duizenden leden en christenen. Dat was uit de Joden in Jeruzalem. Jezus komt om de vervallen hut van David weer op te richten. Om dat overblijfsel dat er gebleven is naar de verkiezing van God zalig te maken. En dat blijft staan, gemeente, ook nadat er een hele lange tijd is geweest waarin er maar weinig Joden in de Messias geloofd hebben. God zorgt ervoor dat het Joodse volk in stand blijft. Omdat zij door Christus gered zullen worden. Omdat de Heer Jezus voor hen gekomen is om een knecht te zijn om de stammen van Jacob op te richten. En ook achter de terugkeer in 1948 en daarna volgend naar het Joodse land. Ook daarachter zien wij niet alleen maar mensenwerk, maar zien wij Gods werk en niet alleen maar de Vader, maar zien wij in het bijzonder ook het werk van de Zoon, de knecht van God, die dit ook laat meewerken om bij zijn volk te gaan komen. U zegt, waar zien wij dat dan? Want Israël is toch voor een groot deel ook een staat waarin heel veel mensen leven die niets met de Heer Jezus hebben. Die er soms zelfs fel tegen zijn. Ja, dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat wij nu zien dat er nog nooit een tijd is geweest waar zoveel Messias belijdende Joden zijn geweest als vandaag de dag. En juist in het volk Israël, juist in het land Israël. God is daar aan het werk. Om de stammen van Jacob op te richten. En om hen die van Israël gespaard werden. Wat heeft dat een bijzondere klank gekregen sinds de Tweede Wereldoorlog. Want wat zijn er velen van Israël uitgeroeid. Maar hen die gespaard zijn, brengt God terug. En dat is het werk van Christus. Want de Heere zegt het, u bent mijn knecht, om die mensen terug te brengen. En dan zal de Heere zelf ook zijn Joodse volk terugbrengen bij de Messias. Dat gebeurt nu al ten dele. En het zal nog rijker gebeuren. We hebben het ook gelezen uit Romeinen 11, hoe de Heere dat belooft. Paulus die weet het, hij zag het ook al. Aan de ene kant zijn er de Joden die verduisterd zijn, die Christus verwerpen. En toch, zegt Paulus in Romeinen 11, vers 29, de genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. God komt daar niet op terug. De Heer heeft gezegd tegen zijn knecht, u gaat de stammen van Israël terugbrengen. En dan zal God dat ook doen. Ook al verwerpen ze misschien eerst Christus en moet het evangelie eerst naar de heidenen, dan gaat God dat toch gebruiken om uiteindelijk uit het volk van de Joden heel veel mensen terug te brengen bij de Messias, bij Jezus Christus. We lezen het toch, we hebben het toch gelezen. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen barmhartig zou zijn. Wat dacht u? Dat het voor de Heere genoeg zou zijn dat 2 of 3 of 4 Christus zouden gaan kennen? Het worden de velen. Allen, zegt Paulus zelfs. Hij zal alle barmhartig zijn. Kunnen we dat zien, gemeente? Wij zijn bevoorrecht. Wij mogen daar iets van zien. Dat is in geen 1900 jaar gezien door de mensen. Wij leven de tijd dat wij zien hoe de Heere de bewaarden van Israël nog weer terugbrengt naar het land waar zij horen. En met alle vragen die er verder nog zijn en alle problemen en spanningen, zien wij hoe de Heere werkt door alles heen. En dan kunnen we toch alleen maar ons verwonderen. Verwonderd zijn dat wij daar aanschouwers van mogen zijn. Paulus die roept dat al uit. O diepte van de rijkdom, van de wijsheid en van de kennis van God. Hier zien wij toch de rijke macht van de Heere. En toch, gemeente, het is voor de Heere nog te gering om alleen maar de Joden, al zou het van de hele wereld zijn, terug te brengen naar het volk Israël. En dan zouden alle Joden die nu in dat beloofde land wonen, Christus leren kennen. Dat zou toch al een machtig wonder zijn. Maar de Heere zegt, dat is nog te gering voor mij. Dat is veel te weinig. Dat is beneden mijn maat en beneden mijn stand. En vandaar dat wij verder lezen in Jesaja 49, vers 6. Waar de Heere zegt tegen zijn eigen zoon Christus. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Er is zoveel meer ruimte bij de Heere. Ik heb u gegeven. Wat klinkt daar al veel in door? Jezus Christus is door God gegeven aan deze wereld. Gegeven aan de mensheid. Het is deze week Sinterklaasfeest. Krijgen we een aardigheidje of misschien krijg je wel iets groots. Dat is mooi, daar ben je blij mee. Maar het valt toch in het niets vergeleken bij wat God geeft. Als een rijk iemand een cadeau geeft, dan geeft hij al een groot cadeau. Als de Heere iets te schenken heeft aan ons, dan geeft hij het allergrootste. Hij geeft zijn eigen zoon, Jezus Christus, zo staat het hier, ik heb u gegeven. Dat is Gods geschenk aan deze wereld die in de zonde ligt. Een mens verloren in zijn schuld. De wereld die in de boze ligt, die wij zo kapot gemaakt hebben. En God schenkt wat bij zijn stand past. Zijn eigen zoon. Jezus Christus. Niet om te gaan heersen, maar om te dienen. Niet om een oorlog te gaan voeren, zoals Mohammed dat deed. Maar hij schonk zijn zoon om de straf te dragen aan het kruis, te lijden en te sterven. Dit schenkt God u. Ik heb u gegeven. Wat doet u met dat geschenk? Je kunt het aannemen in verwondering, in liefde. Als je dit afwijst, dan wijs je alles af. God heeft Jezus Christus gegeven. Zoals we ook lezen in Johannes 3, vers 16. Die bekende tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven voor een enkeling? Nee, daar zien we weer die rijkdom van God. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven heeft. Echt, daar staat een ieder. Jij, u. Het enige wat je hoeft te doen is je laten neerzinken aan de voeten van Christus. Zijn liefde omhelzen. Zijn genade aannemen. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik heb u gegeven, zo lezen wij, tot een licht der heidenen. Zo belooft de Heere dat aan zijn eigen zoon. U zult het licht worden voor alle volken van deze wereld. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Jezus is als het licht dat schijnt in de duisternis van deze wereld. Heil voor de volken, verlossing voor de volken. Toen de oude Simeon in de tempel het kleine kindje Jezus zag, toen nam hij het in zijn armen en hij drukte het aan zijn hart. En hij zong ervan wat we straks aan het einde ook gaan zingen, een licht. Zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in ogen. Jezus is het licht, maar niet voor een paar mensen, maar voor heel de wereld. Als wij denken aan licht, dan denken we aan die lampen hier aan het plafond. Wij zijn zo gewend aan kunstlicht. In de Bijbel is licht natuurlijk nooit kunstlicht. Als het hier over licht gaat, gaat het niet over een licht wat eventjes in één keer aangeknipt wordt. En wat even makkelijk weer uitgeknipt kan worden. Het licht in de Bijbel is geen kunstlicht. Maar het is altijd het licht van de zon. Het is de dageraad die opgaat. En zo komt de Heer Jezus naar deze wereld toe. Een wereld die, toen hij kwam, voor het overgrote deel in de duisternis lag van afgoderij. Van kannibalisme, dat mensen elkaar opeten. En dan gaat de zon op. En de zon die komt steeds hoger aan de horizon te staan en steeds meer licht schijnt hij. Tegelijkertijd komt er natuurlijk steeds meer verzet tegen. Maar we zien het toch, hoe de Heer Jezus komt en dan gaat het licht schijnen. Eerst in Jeruzalem en in Galilea en dan ook in Samaria en dan in Syrië en dan in Turkije en dan in Griekenland en dan in Rome. En zo gaat het licht steeds verder op als de zon die opgaat over deze wereld om de duisternis weg te nemen. En zo is op zoveel plekken de zon van het heil opgegaan. Laat ons erover verwonderen, gemeente. Hoe het licht is gaan schijnen, diep in de oerwouden. Ver weg op de ijskoude toendra, in snikhete woestijnen. In steden zo groot als de provincie Utrecht, waar miljoenen en miljoenen miljoenen mensen wonen. In achterbuurten en in rijke huizen. God de Vader heeft het zelf tegen zijn zoon gezegd. Het is voor mij veel te weinig dat u alleen maar een verlosser zou zijn voor Israël. Maar ik zal u geven om een licht te zijn voor de heidenvolken. En om mijn verlossing te brengen tot aan het einde van de aarde. Ze zullen komen, gemeente, uit oosten en westen, uit noorden en zuiden, uit allerlei culturen en godsdiensten. En ze zijn gekomen. Ook hier in Nederland. Zoals Paulus het zegt in 2 Korinthe 4, vers 6. Dan heeft hij die profetie in zijn gedachten. En dan zegt hij, God, die gezegd heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen, heeft het beloofd bij Jesaja. Maar hij is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Het licht is opgegaan. Mag u dat meezeggen? Hoort u ook bij die volken? Die bereikt zijn met het licht. Ja, het licht dat schijnt. Ook vanochtend. Is het ook in uw hart opgegaan? Dat je met Paulus mee mag zeggen. Hij heeft ook in mijn hart geschenen. En mijn hart is ervoor open gegaan. En er onderweg gesmolten. Het licht van Christus. Van zijn genade. God belooft het. En God zorgt ervoor. God zelf zendt mensen uit. Ik heb begrepen dat ook in de gemeente weer nieuwe ambtsdragers gekozen mogen worden. De ene ouderling en diaken die gaan weer. Die mogen hun taak neerleggen. Laten we ook vertrouwen dat God er zelf voor zal zorgen dat het licht verder zal schijnen. Dat doet de Heer toch. Hij zendt mensen uit, evangelisten, verpleegsters, onderwijzers. God die maakt mensen tot getuigen in hun eigen omgeving. Daar blijft God voor zorgen dat mensen tot bekering komen. Want hij heeft het zelf gezegd. Mijn evangelie zal deze wereld overgaan tot in de verste uithoeken van deze wereld. En als God het alleen maar aan ons beloofd had, dan zouden we nog kunnen zeggen, ja, maar wie zijn wij? Maar God heeft het beloofd aan zijn eigen zoon, Jezus Christus. En zou God die belofte aan zijn eigen zoon ook maar één moment vergeten? Hij heeft het toch gezegd, het is voor mij te gering dat gij een knecht zou zijn om alleen maar de stammen van Jacob op te richten. Ik heb u gegeven tot een licht voor de heidenen, het einde van de aarde. Dat mag ons toch met heel veel hoop vervullen voor het zendingswerk. Dat mag ons met heel veel gebed vervullen voor het evangelisatiewerk. Dat spoort ons toch ook aan om dat werk ook ter hand te nemen. Zoals de Heer Jezus het ook heeft gezegd, ga dan heen. En onderwijs dan alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Doe het dan ook. Want dat wordt gedragen door die machtige belofte van God. Al moet u misschien soms ploegen op de rotsen. Al zou het lijken zoals wij lezen in vers 4, dat wij het ook mee moeten zeggen wat Christus ook in zijn leven ervaren heeft. Ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttig en ijdel toegebracht. Zelfs al lijkt het zo. Gods belofte houdt stand. Hij laat zich niet beperken door onze verwachtingen. Hij doet zoveel meer dan dat wij zien. Want hij verzekert het. Het is voor mij te gering. Ik rust niet eerder dan voordat de einden van deze wereld bereikt zijn. Gemeente, het gaat nog steeds door. Het is nog niet klaar. Het is nog niet genoeg. De Heere vindt het nog niet dat de maat van zijn genade al vervuld is. En wie zal zeggen of de Heere daar nog 100 jaar voor nodig heeft voordat hij zegt nu is het rijk genoeg. Of dat de Heere er misschien nog wel 1000 jaar voor nodig heeft voordat hij werkelijk vindt dat er genoeg mensen toegebracht zijn. Totdat hij vindt dat het vervuld is wat hij beloofd heeft aan Abraham. Uw zaad zal zijn als het zand van de zee. Jezus zegt, het evangelie van het koninkrijk, dat zal in heel de wereld gepreekt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. Met minder is de Heer niet tevreden. En pas als het zo rijk is dat de einde van de wereld bereikt zijn, dan zal het einde komen. Eerder niet. Dat zou te gering zijn in Gods ogen. Zo lezen we in Matthäus 24, vers 14. Gemeente had een reden om te hopen op God en om ons te verwonderen in wie de Heer is. En om het mee te zingen. Psalm 87, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 87, de versen 3 en 4. Laten we danken en bidden. Heere, almachtige God, rijk in barmhartigheid en genade, wij danken u voor de machtige beloften die u gedaan hebt. O Heere, wat bent u rijk in uw ontferming en in uw genade, dat het voor u te gering is om Christus alleen maar te geven voor Jacob en Israël, maar dat u hem hebt gegeven als een licht voor de heidenvolken, om heil te zijn tot aan het einde van de aarde. En wij bidden u of dat werk voorspoedig mag voortgaan. Onder het volk Israël en tot aan het einde van deze wereld. Zend nieuwe mensen uit in uw dienst, want de velden zijn klaar om te oogsten. Maar de arbeiders zijn weinig. Geef ook dat we de moed mogen houden vanuit deze belofte. Ook als we in ons eigen land zien hoe velen aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. Toch zal de belofte van Jesaja zeker vervuld worden. Op zo'n wijze dat we ons alleen maar verwonderen kunnen. Heere, laat toch niemand van ons in onverschilligheid dit na zich neerleggen. Maar geef dat wij allen ook mogen weten dat dit licht ook in ons eigen hart geschenen heeft. Neem de duisternis weg van onze zonde, van onze gebrokenheid, totdat eens het licht in zijn volle glans zal schijnen in de hemelse heerlijkheid op de nieuwe aarde, als alles vol zal zijn van u. Zo past het ons u te danken. En vergeeft u wat niet goed was. En wilt u zelf met uw Heilige Geest verder werken, ook als we uit elkaar gaan. Geef ons een goede zondag. En breng ons vanmiddag opnieuw in uw huis, om daar onderwijs te krijgen vanuit uw woord. Want uw rijkdommen zijn zo groot dat wij nooit ervan kunnen zeggen dat we het wel weten. Dan denken we toch te klein van u en veel te groot van onszelf. Wil ons een genadige God zijn om Christus wil. Amen. Tot slot zingen wij de lofzang van Simeon, beide versen. We zingen dus de lofzang van Simeon. Ga heen in vrede, hef uw harten op tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.